En waren er mensen die wezen naar de overkant? Jullie moeten daar naartoe. Daar loopt de verdachte. Die loopt daar aan de overkant.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook bijzondere en mooie dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhalen. Dit is het verhaal van David.
Het was een mooie zonnige dag. Hè? Iedereen was vrolijk, de zon scheen. Ik had gewoon een noodhulpdienst. Dus dan heb je gewoon zin om lekker naar buiten te gaan en je dienst starten. En we waren nog geen 5 minuten onderweg. En we hoorden via de meldkamer een melding binnenvallen dat er op een plein, echt om de hoek van waar wij reden, dat er iemand was neergestoken. We keken elkaar aan en we twijfelden geen seconde. We besloten om ons te laten koppelen aan deze melding. En kort daarna, nadat wij ons hebben laten koppelen en eigenlijk de neus omgedraaid hadden in de richting van dat plein, volgde het volgende bericht dat die man meerdere slachtoffers had gemaakt. Ja, daar schrik je natuurlijk van. Dat is ook geen alledaagse melding. Dus we hadden echt zoiets van, wij moeten daar naartoe. Het is natuurlijk heel heftig als iemand is neergestoken. Je vraagt je dan echt af, hoe is zo iemand eraan toe? Wat zijn zijn verwondingen? Hoe vaak is hij gestoken? Wat gaan we aantreffen? Zeker toen we ook nog eens hoorden dat er meerdere slachtoffers waren inmiddels. Ja, dan denk je echt in een heuse chaos terecht te komen. En op een gegeven moment werden we gewenkt door een man. En daar reden we naartoe. En die zei, jullie moeten daar naartoe, want daar ligt iemand op de grond. En wij stapten dus uit en wij zagen daar inderdaad een man op de grond liggen. We dachten in eerste instantie een donker shirt. Maar dat bleek later een zwart-wit geblokt shirt te zijn, die helemaal doordrenkt was met bloed. Ja, ik wilde die man gaan helpen. En wij wilden echt die man, we wilden hulp gaan verlenen, want daar ben je natuurlijk op getraind. Gelukkig waren er ook wel omstanders aan het helpen. Ja, toen werd er ineens heel paniekerig om ons heen geschreeuwd. En waren er mensen die wezen naar de overkant, van jullie moeten daar naartoe, daar loopt de verdachte, die loopt daar aan de overkant. En ik was dus aan het focussen op de overkant, hè? Dus aan de andere kant van het water, op die fietsbrug, daar zou die lopen. En ik zag die helemaal niet. En ik heb wel om me heen gekeken, maar je hebt dan op zo'n moment zo'n tunnelvisie. Want je bent natuurlijk bezig met het slachtoffer wat je ziet. En direct daarop dat geroep van die mensen, de paniekerige schreeuw en de roep en het wijzen naar de overkant dat daar die verdachte zou lopen. Dus ik heb die andere slachtoffers heb ik nooit zien liggen. De eerste slachtoffer was een jongen die zat met zijn vriend voor de openingstijd van het restaurant. Want het restaurant was van een vriend van hem. Zaten ze lekker op het terras wat te drinken. Hij komt aangelopen en begint ineens op die jongen in te steken. En dan zit je gewoon niet vermoedend met een vriend op het terras. Dat zou ik zelf ook kunnen zijn. Het volgende slachtoffer was een jongen die stond Pokémon's te vangen op zijn telefoon. Niet vermoedend. En die ziet, omdat de zon erg fel scheen, ziet hij ineens iets glimmends in zijn ooghoek. Kijk naar boven. Doet zijn hand nog zo, wordt in zijn hand gestoken. Vervolgens in zijn hals, in zijn hoofd. En die wordt ook een stuk of 15 keer gestoken. Vervolgens loopt die man door. En daar staat het laatste slachtoffer. Dat was een man met zijn vrouw. Die had een woning via Funda bekeken. En die staan nog even daar voor de flat te kijken. Zijn vrouw staat dicht bij de waterkant op de telefoon. En hij staat op zijn telefoon vlak voor de flat. En je ziet hem aankomen lopen en hij loopt achter die man langs. En snijdt van oor tot oor de hals door. Nou, je wil natuurlijk eerst het gevaar uitschakelen. Je wil voorkomen dat die man meerdere slachtoffers maakt. En gelukkig weet je, en hadden we ook al via de portofoon gehoord, dat er meerdere eenheden aanrijdend waren. Die slachtoffers gaan opgevangen worden. En er waren ook al heel veel mensen bezig daar. Er was een vrouw die was met handdoeken naar buiten komen rennen. En dat is echt wel heel fijn. Dat er omstanders zijn en waren daar die zich ontfermden om de slachtoffers. Zodat wij eigenlijk direct naar die verdachte konden gaan. Dus ik was aan het kijken naar de overkant. Maar ik zag die man niet lopen. En ik kijk naar links. En ik kijk op een gegeven moment naar rechts. En ik zie dat mijn collega keihard wegrent. Die had kennelijk die man wel gezien. En je wilt natuurlijk niet dat je collega oog in oog komt te staan in zijn eentje met zo'n man met een mes in zijn hand. Nou ja, we hebben vaak in de noodhulp een afspraak dat op het moment, ik was de bestuurder en mijn collega was de bijrijder, dat de bestuurder die blijft zo dicht mogelijk bij de auto. Dus die gaat met de auto erachteraan en de bijrijder die gaat rennen, zodat je pakkans vergroot. Nou ja, ik rijd zo snel mogelijk als dat ik kon, reed ik achteruit en draaide ik de auto met de neus richting mijn collega. En ik zie daar mijn collega ineens op een omafiets rijden. Dat was zo'n rare gewaarwording. Die had hij, later bleek dat hij die gevorderd had van een omstander. Die kwam daar aanrijden met de fiets. En hij had geroepen, ik wil je fiets hebben, want ik moet achter een verdachte aan. En het blijkt dat deze man, en volgens mijn collega moet deze man een lintje krijgen, want vaak zit je nog wel eens in discussie met mensen als je een voertuig nodig hebt. Dat is natuurlijk heel raar als je ineens je fiets moet afstaan of een auto moet afstaan. En deze man schijnt de fiets zo klaar te hebben gezet, zodat hij er gelijk op kon springen. Vandaar dat ook mijn enige beeld was toen ik het rijden, dat ik hem ineens op die fiets zag rijden. En toen zag ik ineens die man, want hij gooide die fiets dus tussen hem en die man. En toen zag ik ook dat die man een mes in zijn handen had met het lemet naar beneden gericht. Ik denk dat het wel gaat om een mes van ongeveer 20 centimeter. Het was ook een klapmes die je in kan klappen. En die afstand tussen mijn collega en die man was ongeveer 7 meter. Dus dat was heel kort. En op het moment dat hij dus die fiets gooit, zie ik ook dat hij tegelijkertijd zijn wapen trekt en iets roept naar die man. Dus op dat moment dacht ik, holy shit, dit wordt echt serieus. En op het moment dat ik uitstap, werd er van twee kanten al geschoten. Dus mijn collega die was aan het schieten. En er was nog een andere collega die vanaf de andere kant van mijn auto kwam. Die schoot ook. Dus ik kon op dat moment nog bedenken, nou ja, als ik dan ook ga schieten, dat zou echt helemaal nergens beslaan. Dat is gewoon niet proportioneel als we dan met z'n drieën op zo'n man gaan schieten. Dus besloot ik om mijn wapen gewoon gericht te houden. Ik had überhaupt nog nooit gezien in het echt dat iemand neergeschoten werd. Dus dat was ook bizar om daar ineens mee geconfronteerd te worden. En ik zag dat die man echt nog wel een paar stappen doorliep. Op een gegeven moment ging hinkelen. En door zijn hoeven zakte. En op dat moment, dat klinkt heel raar, maar wordt alles ineens heel rustig in je hoofd. Ja, dan denk je echt bij jezelf, waar ben ik in godsnaam in beland? Ja, ik was aan het bedenken, wat zou ik nou nog meer kunnen doen zodat hij dat mes laat vallen. Nou, het enige wat ik me kon bedenken op dat moment was om een waarschuwingsschot in de lucht te plaatsen. Zodat hij daarvan zou schrikken. Want ja, je kan niet dichterbij komen, want dan heb je kans dat hij dat mes gooit. Roepen helpt niet. Die trap van mijn collega heeft niet geholpen. Ja, wat heb je dan nog over? Nou, eigenlijk helemaal niks. Nou, ja, het enige was dan dat waarschuwingsschot. Dat heb ik ook gedaan. En daar zie je hem echt zichtbaar van schrikken. Hè? Dus hij heeft dat mes zo in zijn handen. Je ziet hem dit doen. Maar hij blijft dat mes gewoon vasthouden. Ja, en dan denk je echt bij jezelf, ik heb nu al mijn opties heb ik afgelopen. Er is niks meer over. Wat nu? Ik zag dat hij zich omdraaide. Ineens keek hij mij in mijn ogen aan. En ik dacht nog bij mezelf, kijkt hij nou naar mij? En hij bleef mij echt ijzig in mijn ogen aanstaren. En op dat moment tikte hij met dat mes heel langzaam, maar best wel met kracht in de grond. En hij zei tegen mij een aantal keren, ik kom naar jou. Met die ijzige blik in mijn ogen staarde hij me aan en zei hij, ik kom naar jou. Dus daar schrok ik echt wel van. Ik denk, oké, dadelijk staat hij in één keer op en komt hij op me afgerend. En toen dacht ik wel even van, oké, ik wil wel thuiskomen vanavond. Want ik heb thuis twee kinderen zitten en een vriendin. Het zal toch niet zo zijn dat ik niet meer thuis kom. Nou, dat is wel heftig om te denken op dat moment. En op datzelfde moment dacht ik op een gegeven moment bij mezelf, oké. Als jij opstaat en echt op mij afkomt, dan heb ik geen andere keus. Maar dan schiet ik je dood. En gelukkig hoefde dat niet, was het niet nodig. Want deze beste man werd steeds zwakker. Het was ook heel duidelijk te zien omdat de plas bloed om me heen steeds groter werd. Dus gelukkig verdween die gedachte ook weer gauw als sneeuw voor de zon. Maar dat was heel raar om dat te bedenken in jezelf. Want je wil niemand doodschieten. Dat is wel het allerlaatste wat je wil. Dat is echt het meest ondenkbare eigenlijk wat er zou kunnen gebeuren. Gelukkig is het ook niet gebeurd. Kijk, het is heel raar wat ik nu zeg. Maar het voelt aan de ene kant als een bevrijding. Hè, want er wordt vaak in de opleiding verteld, je vlucht, je bevriest of je vecht. En voor mij was dat wel het moment, oké, ik kan dus wel vechten als het moet. Ja, want ze zeggen vaak, in zo'n moment weet je pas of je in staat bent om daadwerkelijk die volgende stap te doen of te nemen om iemand dus neer te schieten als het nodig zou zijn. Dus dat is de bevrijdende kant. En aan de andere kant was een hele enge gedachte. Want nogmaals, je wil niemand doodschieten. Nou ja, het arrestatieteam was onderweg. Nou ja, dat moment dat duurde voor mijn gevoel echt wel een half uur, drie kwartier. Uiteindelijk bleek dat maar 10 minuten te zijn. Hun gingen hem taseren. Je kan met een taser 2 keer schieten. Dus de tweede keer was wel goed raak. En toen ging hij echt gestrekt. Maar echt letterlijk zo gestrekt. Hij kon dat niks meer doen. En toen konden zij hem overmeesteren. In die tijd had het arrestatieteam had tasers en hondengeleiders hadden tasers. En wij op straat helaas nog niet. En als wij die hadden gehad, ja, dan ben ik ervan overtuigd dat we dat zelf daar op straat al op hadden kunnen lossen. Zij hebben het mes uit de handen getrokken en hem zo daadwerkelijk neergelegd op zijn buik, zodat de boeien omgedaan konden worden. Omdat we allebei ons vuurwapens hadden gebruikt, werden mijn collega en ik direct uit elkaar gehaald. En moesten we ook los van elkaar naar het bureau. Ja, dat was heel raar. Want je kon het er niet over hebben met elkaar. Later begreep ik dat wel, want er moet een onderzoek gedraaid worden. De Rijksrecherche komt te plaatsen. En als je natuurlijk met elkaar te veel gaat praten, dan kan dat je elkaars verhaal beïnvloeden. Dus die begreep ik al. Maar het is wel heel cru. Als je zoiets hebt meegemaakt, je wordt gelijk uit elkaar gehaald. Wonder boven wonder hebben alle drie de slachtoffers het overleefd. Vraag niet hoe, want sommige slachtoffers zijn er wel heel erg aan toe. Maar dat heeft echt te maken met hoe snel de omstanders er waren. Maar ook echt collega's die gewoon levensreddende handelingen hebben toegepast. Waardoor de mensen het eigenlijk overleefd hebben. De verdachte heeft het overleefd. Die bleek uiteindelijk 5 keer in zijn benen geraakt zijn. En 1 keer in zijn arm. Die is gewoon het gerecht ingegaan. Ze hebben het onderzoek gedaan. Hij is gehoord. En uiteindelijk heeft hij volledig TBS gehad. Gekregen, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Het heeft een plekje gekregen. Kijk, het heeft wel heel lang geduurd hoor, want ik heb echt nog wel vaker aan deze casus gedacht. Zeker als ik bij het plein waar het gebeurd is, als ik daar nog wel eens voorbij rijd, ja, dan schiet dat wel weer terug in je hoofd. Ja, het was ook heel heftig. Dat moment kan ik nog zo voor me halen als de dag van gisteren.